Dit is een prachtige plaats. Een kilometer of 40 ten noorden van Galilea. Aan de voet van het Hermongebergte. Met toppen van meer dan 3000 meter hoog, bedekt met eeuwige sneeuw. Zoals jullie vakantiegangers dat misschien ook wel zien als je door het raam naar buiten kijkt. Het is een plaats van serene rust, vlakbij in de buurt van de bronnen van de Jordaan. Ze zijn even weg van de steeds meer toenemende dreiging van de Joodse geestelijke leiders. Eigenlijk is het een beetje buiten het Joodse land waar Jezus nu is, samen met zijn discipelen. Het is een heidense streek. Dichtbij staat een grote afgodstempel gewijd aan de god Pan, waar de keizer ook goddelijke eer gegeven wordt. Maar verder is het een plaats vol rust. Caesarea Philippi. Een stad die zijn vader gebouwd heeft en die Herodes Philippus zelf later opgeknapt heeft, vandaar Philippi, met eer aan de keizer Caesar en dus Caesarea Philippi. Daar gebeurt wat staat in Matteüs 16 vers 13. Wat ik lees als tekst en ook als samenvatting van het schriftgedeelte wat verder ook aan de orde zal komen. Matteüs 16 vers 13, waar staat: als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Thema voor de preek van vanmorgen is een gesprek onder vier ogen. Twee aandachtspunten. In de eerste plaats een indringende vraag aan de discipelen. En daarna als tweede een leerzaam en troostvol antwoord van Jezus. Dus een persoonlijk gesprek onder vier ogen, een indringende vraag aan de discipelen en een leerzaam en troostvol antwoord van Jezus. Als eerste dus een indringende vraag. Je ziet het in gedachten voor je. De Heer Jezus kijkt de kring van de discipelen rond en zegt: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Ik, de zoon des mensen. Zo noemt de Heer Jezus zichzelf. En dat klinkt, jongens en meisjes, eigenlijk een beetje als een naam vol vernedering. Als een hele lage naam. De zoon des mensen. En het is waar, de Heer Jezus heeft ook geen plaats waar hij rustig zijn hoofd kan neerleggen. En straks zal die bittere lijden verrader worden. Verworpen, gekruisigd. Hij zal sterven en begraven worden. Maar die naam, jongens en meisjes, zoon des mensen, is ook een naam vol van eer, een heel hoge naam. Want in het Oude Testament ziet de profeet Daniël namelijk de zoon des mensen naar de hemel gaan. Bij zijn hemelvaart. En iets later in het Matteüs-evangelie zegt de Heer Jezus zelf in Matteüs 26 vers 64. Van nu aan zult u de zoon des mensen zien zittende ter rechterhand Gods en komende op de wolken des hemels. Dus die naam zoon des mensen is een naam vol van eer. De zoon des mensen is de door God gezonden verlosser, Gods eigen zoon. Veel groter dan die afgod Pan waar daar die tempel van staat. En veel groter dan keizer Caesar Tiberius. Zeg, rondkijkend discipelen, wie zeggen de mensen eigenlijk dat ik de zoon des mensen ben? Met andere woorden, erkennen ze mij als verlosser? Weten ze wie ik echt ben? Kennen ze mij zoals ik ben? Erkennen ze mij als de grote door God gestuurde verlosser Of het lijkt een beetje vragen naar de bekende weg, toch? Dat weet de Heer Jezus toch wel, wat de mensen van hem zeggen en denken? Ja, dat klopt ook. Het is eigenlijk ook een soort van inleidende vraag. Het is een opstapje naar de volgende vraag. En het is tegelijkertijd ook een test van hun liefde voor hun meester. En die liefde die blijkt. 2,5 jaar volgen de discipelen hun meester ondertussen. En het wordt er, als je kijkt naar de omstandigheden, niet gemakkelijker op. Maar hun hart zit in liefde aan hem vastgeknoopt. Want, wat blijkt? De mensen, het volk zegt natuurlijk van alles over de Heer Jezus. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. De een noemt hem een vraat, de andere een wijnzuiper. En weer een ander Beelzebul, de duivel. Of iemand die uit hoererij geboren is, of gewoon de zoon van Jozef, de timmerman uit Nazareth. Maar het valt op, dat zeggen ze allemaal niet. Want dat het volk dat zegt, doet hen hier van binnen pijn. Ze kiezen met elkaar de mooiste namen die ze in de afgelopen tijd gehoord hebben. En zeggen in vers 14, Heere, ze noemen u sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Met andere woorden, ze noemen u de voorloper van de Messias. Maar helaas, niet de Messias zelf. Dat was het opstapje. Dat was de inleiding tot de volgende vraag. De kring rondkijkend, vers 15. Hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Jullie, daar ligt alle nadruk op. Jullie, discipelen, wie zeggen jullie dat ik de zoon des mensen ben? Dat is meer, dat voel je, dat is meer dan een weetvraag. Dat is meer dan de vraag, weten jullie wie ik ben? Dit is een hartevraag. Erkennen jullie mij? Geloven jullie in mij als, ja, als wie? Want het is niet zo, gemeente, dat de discipelen daar tot nu toe nog nooit iets over hebben gezegd. Bij de storm op zee in Matthäus 14, dus 2 hoofdstukken terug, zeggen de discipelen: waarlijk, u bent Gods zoon. En in Johannes 9 zegt Petrus, ook hiervoor, namens al de discipelen: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. En we hebben geloofd en bekend dat u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar nu, nu de mensen, nu het volk Jezus steeds meer verlaat, nu de mensen zich steeds meer van hem afkeren en zich tegen hem gaan keren, nu de mensen steeds meer weigeren in hem te geloven, nu vraagt de Heer zijn discipelen opnieuw naar hun geloof. Zullen ze daarin wel gebleven zijn? Zullen ze daarin wel volharden? En vandaar deze vraag, ondanks hun eerdere belijdenissen, de kring rondkijkend. Maar u, wie zegt u dat ik de zoon des mensen ben? En geliefde gemeente, zo wordt ook u vanmorgen aangekeken. Wie zegt u? Wie zeg jij dat Jezus is? De vraag is niet wat je over hem kunt vertellen, of dat je weet wat hij doet, of dat je weet hoe hij werkt. De vraag is niet wat je van hem weet. Maar de vraag is, hoe denk je over hem? Zoals de Heer later tegen de Farizeeën zegt: wat dunkt u van de Christus? Hoe denkt uw hart over hem? Hebt u hem persoonlijk al erkend als de door God gestuurde verlosser voor uzelf, voor jouzelf? Geliefde gemeente, de Heer kijkt vanmorgen ook u persoonlijk aan. Hij kijkt u aan en zegt, maar u, wie zegt u dat ik ben? Hoe denkt u in uw hart over mij? Jullie jongelui? Jullie? Jongens en meisjes? Hoe denk je in je hart over de Heer Jezus? Het is meer dan, wat ik zei, meer dan alleen maar de vraag, wat weet je over hem, wat zou je over hem kunnen vertellen? Nee, het is een vraag naar de liefde van je hart. Want jongens en meisjes, de Heer Jezus is iemand die je hart, die de liefde van je hart wil hebben. Hij zegt het ook letterlijk in de Bijbel, geef mij je hart. Geef mij de liefde van je hart, want geloven gemeente is een zaak van liefde. Paulus zegt in Galaten 5, het geloof werkt door de liefde. Geef mij de liefde van uw hart en geef mij al de eer en de hoogachting die ik waard ben van u en jou te krijgen. Jongens en meisjes, hou je van de Heer Jezus? Wie is Hij voor jou? Weet je hoe je dat kan weten? Nou, als je van iemand houdt, dan denk je heel vaak aan zo iemand. Dan denk je heel vaak met zo iemand, aan zo iemand met liefde. Denk je vaak, jongens en meisjes, aan de Heer Jezus? En hoe denk je dan over hem? Als je 's avonds, als je naar bed bent gegaan, in bed ligt en nadenkt over de verkeerde dingen, over de zonden die je gedaan hebt die dag, denk je dan stilletjes, met tranen in je ogen, aan die lieve Heere Jezus, die naar deze aarde kwam om zondige mensen hun zonden te vergeven? Doe je dan ook wat de Canaanese vrouw pas deed? Ze ging naar de Heere toe, ze kwam naar hem toe en bad: Heere, help me. Als je dat doet, jongens en meisjes, dan heb je de Heere Jezus lief. Dan geef je hem eer. Ja, zeg je. Dat hoop ik tenminste. Ja, zeg je. Ja, want ik houd van de Heere Jezus. En daarom ga ik altijd weer met mijn zonde, met mijn verkeerde dingen naar hem toe. Ja, maar ik zeg je, als dat zo is, jongens, meisjes, dan houdt de Heere Jezus veel meer van jou. Als je met verdriet om je zonde naar hem gaat, altijd weer, om vergeving aan hem te vragen en van hem te krijgen. Gemeente, het is een vraag van Christus zelf, aan uw hart gelegd, aan jullie hart gelegd, jongelui. Maar u, wie zegt u dat ik ben? En nu even niet meer aan anderen denken. Even jezelf goed concentreren, want het gaat heel nadrukkelijk over, daar ligt het accent op u, op jullie. Hebt u Jezus ooit leren kennen en liefhebben, zoals hij werkelijk is? De Zoon des mensen, de mens geworden Zoon van God, die kwam naar deze wereld om verloren mensen met God te verzoenen. Is Christus ooit dierbaar, kostbaar voor je geworden? Is hij ooit uw alles geworden? Uw liefde, uw leven, uw hoop, uw alles. Omdat hij uw zonden wilde overnemen en die op zich wilde leggen. Hebt u dat eerder, discipelen van de zaligmaker, kinderen van God, net als deze discipelen, beleden? Wie hij voor u is. Dan wordt vanmorgen opnieuw de vraag aan u gesteld. Net als hier opnieuw die vraag gesteld wordt. Maar u, wie zegt u dat ik de zoon des mensen ben? Misschien was het vroeger wel gemakkelijker, net als bij de discipelen, om antwoord te geven op die persoonlijke vraag. Want er is in al die jaren die voorbij gegaan zijn zoveel gebeurd. Misschien wel zoveel moeilijke dingen ook. Maar de zaligmaker stelt, kinderen van God, die vraag opnieuw aan u. Ben ik uw enige hoop? Ben ik uw liefde, uw zaligmaker sindsdien gebleven tot op de dag van vandaag? Of wat zegt uw hart, kinderen van God, over Christus? En wat zou Christus zeggen over ons hart? Deze vraag, geliefde gemeente, maar u, wie zegt u dat ik ben, is hoogst ernstig en hoogst gewichtig. Want het antwoord op deze vraag bepaalt of het goed met u is op weg naar de grote eeuwigheid, of niet. Want zo zegt de Heere, die mij eren, zal ik eren. Maar, er zijn maar twee mogelijkheden. Die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Het antwoord van Petrus is persoonlijk en zonder aarzelen. Hij zegt niet, nou misschien bent u zus of zo, nee. Zijn antwoord is resoluut en kraakhelder. Vers 16, Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt, u bent de Christus, de zoon des levenden Gods. U bent de door God gezonde verlosser, die komen zou. Gods enige liefde zoon die in de wereld zou komen, de zoon van God, de zoon des mensen. Zoals zondag 8 van de catechismus zegt. Door de Vader verordineerd en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Tot onze enige hoge priester. Tot onze eeuwige koning die ons door zijn woord en geest onderwijst, verlost, leert, regeert, beschut en behoudt. Wat een hartelijke geloofsbelijdenis van Petrus. U, o Zoon van God, o Zoon des mensen. U bent onze hoop. U bent ons leven. U bent ons alles. Alles wat wij missen en alles wat we nodig hebben, is in u. Wij werpen ons op u met al ons gebrek, met al onze nood en dood. In ons is geen hoop, in ons is geen leven, maar u, o Heere, o Zoon des mensen, bent ons leven. U bent onze hoop. We zoeken het buiten onszelf, in u, o Heere. Tot wie zullen we anders heen gaan? U alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Het is een hartelijke geloofsbelijdenis. Zoals je hem ook vanmorgen belijdt. Als je in hem gelooft. Als je met al de vezels van je hart en van je bestaan aan hem verbonden. Aan hem vastgeknoopt bent. Kende Petrus daarmee alles van Christus? Van het doel van zijn komst en van zijn werk? Nee, zeker niet. Maar het weerhield hem niet. En het hoeft u ook niet te weerhouden, u die in hem gelooft. Het weerhield hem niet, kennelijk, van deze openhartige belijdenis. Want de vraag is ook niet, kent u alles van Christus? Maar de vraag is aan mij en aan u en jullie gesteld. Wie zegt u dat ik de zoon des mensen ben. Wie ben ik voor u en voor jou? Er zijn nog veel dingen die Petrus moet gaan leren. Pas op de Pinksterdag heeft hij een helder zicht op wie de zaligmaker werkelijk is. Dan pas valt het volle licht van de Heilige Geest voor Petrus op Christus. Sterker nog, zometeen moet de Heer Jezus tegen hem zeggen, vers 23, ga achter mij, Satanas. En straks zal deze Petrus wegvluchten, zijn meester verloochenen en zeggen, wie is hij? Ik ken de mens niet. Er zijn nog veel dingen die Petrus moet leren. En dat geldt ongetwijfeld al Gods kinderen. En dat laat u meer voelen dat de vraag van de Heere Jezus ook vanmorgen een vraag is naar liefde. Hebt u mij lief? Als onmisbaar nodig voor uw schuld. Dat laat u meer voelen dat het een vraag is naar erkenning. Erkent u mij als de enige verlosser, als de enige redder, als de enige zaligmaker van zondaars? Wie ben ik voor u? Wat gaat u zeggen? Wat gaan jullie zeggen, jongelui? Wie is Jezus voor je, de Zoon des mensen? Wat denkt u? Wat dunkt uw gemeente van de Christus? Het gaat vanmorgen over een gesprek onder vier ogen. Het ging eerst over een indringende vraag aan de discipelen. En nu in de tweede plaats een leerzaam en troostvol antwoord van hun meester. Kijk maar naar vers 17. Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, zalig bent u Simon, Barjona, zoon van Jona. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Het is een vriendelijk antwoord, vol van goedkeuring en vol onderwijs. Een antwoord wat ook alle trots in de kiem wil smoren. Simon, discipelen, zalig bent u. Zalig bent u die mij persoonlijk erkent als de voor u door God gezonden Messias. Hoe groot uw geestelijke gebrek ook is, hoe arm u ook bent in uzelf en hoe weinig zicht u nog maar hebt op het werkelijke doel van mijn komst en hoeveel onverstandige dingen u nog gaat doen of zeggen, maar zalig bent u. Waarom? Om wie ik ben voor u. De zaligmaker. De zaligmaker die zondaars zalig maakt. Het herinnert aan wat staat in Matteüs 13, vers 16. Dat de Heer Jezus zegt, doch uw ogen zijn zalig, omdat zij zien. En uw oren, omdat zij horen. Wie? Mij. De zaligmaker. En zalig bent u en ben jij, schrijft Petrus later in 1 Petrus 1 vers 8, die niet gezien hebt en nochtans toch lief hebt, die in Christus, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt. Midden in al uw armoede en gebrek, met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Maar, luister, Simon Barjona, Petrus, discipelen, u die de Heere lief hebt, niet vergeten. Dit komt niet uit uzelf. Want zegt de Heere, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, onthuld, laten kennen. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Dit heb je niet te danken aan je afkomst als kind van Abraham. Dit heb je niet te danken aan je familie, aan je gezin waar je in groot geworden bent. Dit heb je niet te danken aan je eigen kennis, aan je verstand, aan je invoelende vermogen, aan je eigen keuze, aan je eigen afwegingen. Dit heb je gekregen. Zoals Paulus schrijft in Galaten 1. Want ik heb ook het zelf niet van een mens ontvangen, nog geleerd, zelf geleerd. Maar door de openbaring, door de onthulling van Jezus Christus. Met andere woorden, discipelen en ook discipelen hier in woorden. Dit hebben we te danken aan levendmakende genade. Aan dat nieuwe levende hart dat de Heere ons uit genade en zo onverdiend gegeven heeft. Die liefde waarmee u de zaligmaker erkent als de door God gezonden verlosser door u. Die liefde is uitgestort in uw hart door de Heilige Geest. Dit is, zegt de Heer Jezus eigenlijk, discipelen, wat ik u zelf geleerd heb. Door mijn wonderen, door mijn werken. Mijn Vader die in de hemelen is, heeft jullie dat door mij en door de Heilige Geest geleerd en geopenbaard. De liefde is trouwens tastbaar in deze woorden. Mijn Vader. De liefde van Christus tot zijn hemelse Vader. En trouwens ook in deze woorden. Simon, zoon van Jona, zalig bent u, mijn kind. Als uw geliefde gemeente persoonlijk deze belijdenis van Petrus vanuit de grond van uw hart nazegt. U bent voor mij de Christus. De Zoon van de levende God, als een hartelijke, persoonlijke, bevindelijke belijdenis, dan bent ook u zalig. En als u dat niet doet en niet kunt of wilt belijden, dan dus niet. Tegen de een wordt gezegd, zalig bent u. Maar voor de ander geldt vooralsnog, wee u. Wee u die mij smaadt, want u zult licht geacht worden. En wee u die mij haat. U hebt de dood lief. Zalig bent u, Simon, omdat u dit over mij zegt. De Vader, wees niet trots op jezelf, de Vader heeft het u gegeven. En u, Petrus, discipelen, zal ik ook iets over u zeggen. In vers 18. En ik zeg u ook dat gij zijt, u bent Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. U bent Petrus. Dat zijn hele bekende woorden, maar eigenlijk is het wel een bijzondere zin, een bijzondere opmerking. Want de Heere zegt niet, zoals gebruikelijk, u heet. U heet Petrus, maar eigenlijk staat er letterlijk, u bent een Petrus. Wat zoveel betekent als u bent een stuk steen, een stuk rots. Ongetwijfeld is samenhangend, want Matthäus doet niet anders dan terugverwijzen naar het Oude Testament, ongetwijfeld samenvattend met wat Jesaja zegt in Jesaja 51, vers 1 en 2. Aanschouw de rotssteen waar u uitgehouwen bent. Abraham, uw vader, en Sara, die u gebaard heeft, uw moeder dus. Het andere woord, Petrus, u bent een steen, gehouwen uit de steengroeven van vader Abraham en van moeder Sara. Dat is de achtergrond ook van het feit dat Johannes de Doper zegt in Matthäus 3, God is bij machte om uit deze stenen echte geestelijke kinderen van Abraham te maken. En dat heeft de Heer Jezus net gezegd, heeft God bij Petrus ook gedaan. Had niet zijn afkomst, niet zijn Jood zijn, niet zijn kind zijn uit Abraham, vader Abraham en moeder Sara, niet vlees en bloed hebben hem geleerd dat de Heer Jezus, de Zoon van God, de beloofde Messias, de beloofde Verlosser is, maar God de Vader heeft hem dat geopenbaard. Dat komt van de Vader. Hij is door het werk uit de hemel van bovenaf, door wedergeboorte, door nieuwe geboorte gemaakt tot een levende steen. Petrus, u bent een steen, een levende steen. Maar op stenen kun je niet bouwen, niet op stenen, maar wel met stenen, die gelegd worden op het fundament, op de hoeksteen, op de rots. En dus voegt de Heer Jezus eraan toe. Jij bent Petrus, een Petrus. En op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Een steen is een losse steen. Maar een rots, dat weten we allemaal, die zit vast in de bodem, die zit vast in de grond. Die is rotsvast. Ik zal, zegt de Heer Jezus, mijn gemeente bouwen op deze rots. Dus je kunt aan verschillende mogelijkheden denken hier. Dus niet op Petrus zelf wordt de gemeente gebouwd, maar op wat hij zegt. Op zijn belijdenis. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Je kan hier ook denken aan de latere boodschap van Petrus en de andere apostelen. Zoals Paulus zegt in Efeze 2, de gemeente is en wordt gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Dat wil zeggen op de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Waarom is die leer van de apostelen en profeten zo rotsvast? Omdat, zegt de kanttekening, die ons in zaken van zaligheid naar niemand wijst op wie wij steunen mogen dan op Jezus Christus, zijn voldoening en zijn verdienst alleen. Maar naast die twee mogelijkheden is er nog een andere mogelijkheid die eigenlijk in het verband veel logischer is om te denken. Het is veel logischer dat de Heer Jezus hier wijst naar zichzelf. Jij, Petrus, je hebt de naam van een steen. En je bent door mijn genade een levende steen geworden. Maar wijzen naar zichzelf. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Ikzelf ben het fundament van het gebouw dat ik zelf bouwen zal. Ik ben het fundament van het vaste gebouw van Gods genade en gunst bewijzen. Dat, zo zullen we straks zingen, naar zijn gemaakt bestek of ontwerp in eeuwigheid zal rijzen. Daarvan ben ik Petrus, Jezus Christus, het fundament, de uiterste hoeksteen. En de poorten der hel zullen die gemeente, gebouwd op het fundament, Jezus Christus, niet overweldigen. Ze zitten hier wel met elkaar, zo begon ik ook, even in een plaats van veel rust. Het uitzicht op die prachtige sneeuw, op die bergtoppen van de Hermon. Maar de dreiging van de vijand begint de laatste tijd wel toe te nemen. Maar, discipelen, zoals Jesaja zei in Jesaja 54, alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Want ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Ik, Jezus Christus, Zoon van God en Zoon des mensen, ben veel sterker dan die afgod Pan, dan keizer Tiberius, die daar worden vereerd in dat wit marmeren gebouw, die tempel daar. Ik ben veel sterker dan de macht van Herodes, van de fariseeën, van de schriftgeleerden, voor wie jullie bevreesd zijn, nu je voelt dat het net zich langzaam maar zeker steeds meer gaat sluiten. En blijkbaar zullen ook al de machten van de hel tegen u, discipelen, opstaan. Maar heb goede moed. In de wereld, en dat zegt de Heer ook nu tegen zijn discipelen hier in Woerden, in de wereld zult u wel verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik, Christus, heb de wereld overwonnen. En dus zullen de poorten van de hel, hoe donker ooit de weg ook zijn mag, nooit overweldigen. Dit zijn troostvolle woorden, dat voelt u, die de Heer aan zijn discipelen meegeeft, voor de moeilijke tijd die nu vlak voor hen ligt. Maar dit zijn ook, gemeente, troostvolle woorden voor nu. Christus en zijn evangeliewoord zijn machtiger dan de poorten van de hel. En dat betekent in de eerste plaats dat u of jij die nog onbekeerd bent, naar hem, naar de zaligmaker toe moet gaan. Je zult deze belijdenis van Petrus niet van harte na kunnen zeggen. Maar het feit dat je dat niet kunt doen, mag en moet je vanmorgen neerleggen aan de voeten van Christus. Komend zoals je komen mag, als een vijand, naar hem die een zaligmaker is. Niet van vrienden hoor, maar van vijanden. Uit uzelf, uit vlees en bloed zal nooit verandering of verbetering komen. Maar Christus, en daarom moet u naar hem toe gaan, is bereid en in staat om al uw weerstand en vijandschap te overwinnen. En u van vijandschap, echt waar, te brengen vandaag nog tot vrede met God. Christus en zijn evangeliewoord, zei ik, zijn machtiger dan de poorten van de hel. En dat betekent als tweede dat u die deze belijdenis van Petrus door genade van harte na mag zeggen, veilig bent. Hoe hoog de nood, welke nood het ook is, ook mag gaan. Psalm 68 zingt het. God zal zijn vijanden verslaan. Want zo zongen we uit Psalm 68. Uw God, o Israël, heeft de kracht. In alle strijd, in alle aanvechting, in alle twijfel, staat u, kinderen van God, geliefde mede-christenen, staan we niet alleen. Denk maar aan zondag 12 en zondag 13, zondag 19 van de catechismus. Zondag 12 zegt niet alleen dat Christus, dat is het eerste, ons met de enige offerande van zijn lichaam verlost heeft. Maar daarna ook dat hij ons voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. En ons als eeuwige koning met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Zondag 19, dat Christus ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Ons staat een sterke held terzijde. Ik lees de laatste twee versen van dit stukje. En ik zal u geven, discipelen, de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. En zo wat u binden zult op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat u ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Hier belooft de Heer Jezus aan zijn discipelen en na hen aan alle ambtsdragers die door de gemeente gekozen zijn, een geestelijke macht om van Gods wegen en in de naam van Christus te verkondigen. Twee dingen. Aan de gelovigen en de boetvaardigen. Dat zijn mensen die berouw hebben en met de zonde breken. Vergeving van hun zonde. En dat ze deel hebben aan het Rijk Gods. En, tweede aspect van diezelfde boodschap. Aan de ongelovigen en onboetvaardigen die geen berouw hebben en niet breken met de zonde, dat zij geen deel hebben aan de vergeving van de zonde, zegt de kanttekening, en het Rijk Gods. Door de verkondiging van het evangelie, dat is de eerste sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. En verder zegt de kanttekening, wordt, weer twee dingen, aan de gelovigen die boodschap van hun zaligheid, verzegeld door de beide sacramenten. Maar degenen die zich niet bekeren en die dus door blijven gaan op een zondige weg, die worden van het gebruik van die sacramenten geweerd of buitengesloten. Door, dat is de tweede sleutel van het Koninkrijk der Hemelen, de kerkelijke tucht. En dat is wat de zijne tijd belevende welzijn bij zondag 31 van de catechismus uitgebreid aan de orde komt. Toen, vers 20, verbood Jezus zijn discipelen dat ze iemand zouden zeggen dat hij was de Christus, dat hij was Jezus, de Christus. Immers dat Christus zijn, dat Messias zijn, zou door Joden in die tijd politiek uitgelegd kunnen worden. Ze zouden hem kunnen gaan zien als de potentiële bevrijder van het Romeinse juk dat op hen drukte. En zo zouden ze zijn vernedering vroegtijdig veranderen in verhoging door hem koning te maken. Maar dat was niet de bedoeling van de komst van de Heer Jezus. En dus, discipelen, zeg dit tegen niemand. Ik ga afronden, gemeente, maar ik wil graag nog één ding zeggen. In het bijzonder tegen onze jonge mensen die zich voorbereiden op het doen van openbare belijdenis des geloofs. Beste vrienden, deze vraag wordt nu, maar straks ook op een heel bijzondere manier publiek aan jullie belijdeniscategezanten gesteld. Wie zeg jij dat ik de zoon des mensen ben? Heb je mij lief? We hopen en bidden als gemeente dat je te zijner tijd en nu, maar ook dan, niet alleen met je verstand, maar door Gods genade uit de grond van je hart gaat zeggen. U bent voor mij de Christus. De Zoon van de levende God. Heere, u weet alle dingen. U weet, kijk maar in mijn hart, dat ik u lief heb. Als dat niet zo is, ga dan, net als ieder ander die hier die dat niet kan zeggen, dat alsjeblieft zoeken. Jongelui, met alles wat in je is. Maar als het wel zo is door het werk van Gods genade in je hart, waak dan en bid. En pas op voor tevreden, voor overmoed en trots. Want we gaan deze Petrus met die geweldige belijdenis de komende tijd vaker tegenkomen. En wat blijkt dan? En dat is ongetwijfeld de ervaring van al Gods kinderen geweest tot nu toe. Dan blijkt dat die Petrus met die mooie belijdenis maar een klein mannetje is. Iemand die heel veel dingen nog niet begrijpt. Als de Heer zo meteen tegen hem zegt in vers 21 dat hij moet heen gaan en veel moet lijden, dan zegt hij, nee, Heere, wees u genadig. In plaats van dat hij zegt, ja Heere, wees mij genadig, zegt hij, nee Heere, wees u genadig, dat zal u geenszins geschieden. En het is niet veel later of hij verloochent zijn meester en zegt, ik ken de mens niet. Maar weet je wat het wonder is aanstaande leden, belijdenis, catechisanten? En daarom komt het toch goed met deze Petrus, ondanks hem. En daarom kan je door Gods genade, en dat hopen we en bidden, straks toch belijdenis doen, ondanks jezelf. Weet je wat het wonder is? Zijn meester verloochent hem niet. De Heere houdt hem vast. Hij laat zijn meester vallen, maar zijn meester laat hem niet vallen. En dus, als je straks met Pasen belijdenis hoopt te doen, vertrouw dan alsjeblieft niet op je eigen kracht. Niet op je liefde, niet op je hart, op niets van jezelf, maar op de Heere alleen. Want hoe hartelijk je belijdenis ook zal zijn, en we hopen en bidden dat, de Heere kent je hart, zeg er hoe het ook is, toch maar bij. Wat de Canaanese vrouw kort geleden zei, Heere, help me. Zeg er toch maar bij wat de vader van de bezeten jongen ooit zei. Ik geloof, Heer. Kom mijn ongelovigheid te hulp, o God. Amen.